Ik zei verzoening, vervulling, verwachting. Zo mooi die drie V's. En we hadden het even over het eerste uur van de Maranatha-samenkomsten. En toen zei ik van, nou, volgens mij heeft vroeger dominee Joop Schouten hier ook al gesproken uit Goor. Hij is inmiddels bij de Heer. Maar toen hij met emeritaat ging, toen is hij nog enorm betrokken geweest bij de gemeente in Deventer, waar ik oorspronkelijk vandaan kom, de baptistengemeente. En heeft hij ons enorm geholpen. En toen vertelde hij wel eens over deze samenkomsten. En nou ja, ik stond nog een beetje net in de kinderschoenen, niet letterlijk, maar wat mijn geloof betreft. En ik dacht, dan moeten ze iedere keer maar weer over die toekomst spreken. Heb je dan iedere keer wat te vertellen? Ik kon me het haast niet voorstellen. En nu kan ik er bijna zelf niet over ophouden. Ja, verzoening, vervulling, verwachting. En als je zo de verbonden bekijkt, dan komen die drie feesten, ja, die komen daar geweldig mooi iedere keer weer in naar voren. Het is alweer 2 jaar geleden, juli 2021, dat ik ben begonnen met deze serie. En toen zijn we begonnen met Genesis 1, vers 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En misschien is er nog wel iemand die dat eerste Hebreeuwse woord nog weet. Bereshit. Ja. Weet je, ik was laatst met een bijeenkomst met voorgangers. En toen zei een van die voorgangers, ja, ik noem nooit Hebreeuwse woorden of zo in mijn preek. Want dat leidt dan zo af en net alsof je er zoveel verstand van hebt, terwijl je ook maar een klein beetje opleiding daarin hebt gehad. Toen zei ik, nou, in Ermelo, daar weten ze inmiddels wat het eerste Hebreeuwse woord in de Bijbel is. En toen zei ik ook Bereshit. Toen zei hij, ja, maar je spreekt het niet goed uit hoor. Ik zei, nee, natuurlijk niet. Dat was ook de bedoeling. Want dan is het veel beter te onthouden. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. We zijn zo de verbonden doorgelopen. We zijn inmiddels aanbeland bij het nieuwe verbond. Daar heb ik de vorige keer ook over gesproken. Maar dat wordt een drieluik. Dus vanavond ga ik nog een keer over dat nieuwe verbond spreken. En ook de volgende keer. Ik heb even gekeken. Volgens mij is dat pas in december. Maar in ieder geval, dan gaan we het afronden wat de verbonden betreft. Ik dacht al, eigenlijk zouden we nog eens een keer rustig met elkaar moeten gaan zitten. Hè? Om nog eens eventjes het zo stukje voor stukje, om ook echt die rode lijn te ontdekken. Want ze liggen zo ver uit elkaar allemaal. En dan is het best wel moeilijk om een beetje die rode lijn te ontdekken. Maar we hebben wel steeds weer gezien, hoe we het ook wenden of keert, bij ieder verbond, we komen uiteindelijk uit bij de Heer Jezus. Ik wil met jullie een gedeelte lezen uit Johannes 2, vers 1 tot en met 12. Johannes 2, vers 1 tot en met 12. En dat is de bruiloft in Cana in Galilea. Wie is daar al eens geweest in Cana? En de mensen wel eens geweest, ja? Ja. Ook die mooie kruiken zien staan natuurlijk. Hè? Ja, die zijn toen gebruikt. Hè? We hopen in oktober daar weer te zijn. Niet in Cana, maar in Israël. Met een gemeentereis. Johannes 2. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was. Hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En ze bleven daar niet veel dagen. Zalig zijn zij die het woord van God horen. Maar ook het verlangen hebben om vanuit dat woord te leven, tot eer van God. De val van de muur in Berlijn was een hele indrukwekkende gebeurtenis. 34 jaar geleden, 1989. Toen vliegtuigen in de Twin Towers vlogen, op 9/11, toen zei men: de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. 22 jaar geleden, 2001. We hadden nooit verwacht dat binnen Europa weer een oorlog gevoerd zou worden en dat de Russen de Oekraïne zouden binnenvallen. Het zijn allemaal heel indrukwekkende gebeurtenissen. Maar het effect van deze gebeurtenissen kan niet in de schaduw staan van wat ruim 2000 jaar geleden gebeurde in Israël. Met de komst van de Zoon van God naar deze aarde is er een keerpunt gekomen in de geschiedenis van deze wereld. Met de komst van de Heer Jezus ging God de Vader, de schepper van hemel en aarde, hij ging vol in het offensief om de vijand, om de Satan te verslaan. De vijand die de eerste mens verleidde en de mens onder zijn heerschappij bracht, met alle gevolgen van dien tot op de dag van vandaag. Een gebroken schepping. Een schepping die leeft zonder God. Een schepping die in al haar delen zucht, zegt de Bijbel. De aarde waarop wij leven is bezig met een uitputtingsslag. Een schepping, een aarde vol van geweld, van duisternis, van ongeloof, van gebrokenheid, van ziekte, van dood. Met de komst van de Heer Jezus heeft God de Vader het initiatief genomen om de vijand te verslaan die de bron van al deze ellende is en die de mens daarin meesleurt. Waarbij de mens overigens wel altijd verantwoordelijk blijft voor zijn of haar daden. We kunnen dat niet afschuiven. Als Jezus 30 jaar is, dan begint hij te prediken. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het Messiaanse Rijk hier op aarde is nabijgekomen. Een nieuwe tijd zal aanbreken. De aankondiging van een nieuw verbond. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. En met deze voorinformatie stappen we zo in het verhaal van de bruiloft in Cana. Niet zomaar een verhaal. Niet zomaar een wonder. Nee, we hebben net gelezen dat dit een teken is. Jezus geeft in dit teken al een heenwijzing naar de nieuwe tijd die zal aanbreken. In het Johannesevangelie, daar lees je trouwens over 7 wonderen die tekenen worden genoemd. En het zijn alle 7 zijn het tekenen die heenwijzen naar de beloofde toekomst voor Israël. En alle 7 benadrukken een bepaald aspect van dat herstel. Het gaat om de volgende tekenen. Het begint met de bruiloft in Cana. De genezing van de zoon van de hoveling. De genezing van de verlamde bij het badwater van Bethesda. De spijziging van de 5000. Jezus die over het water loopt. De genezing van de blindgeborene. En de opstanding van Lazarus. Het zijn 7 tekenen die 1 doel dienen. En dat geldt dus ook voor het wonder van de bruiloft in Cana. En we kunnen over dat doel lezen in Johannes 20, vers 30 en 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus, dat hij de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat geldt ook voor deze bruiloft in Kana. Dat geldt voor het wonder, het teken wat hier gebeurt. Dat gebeurt opdat zij zullen erkennen dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God. Het eerste teken, het eerste wonder dat Jezus deed, was dus het veranderen van water in wijn. En Jezus die laat hier heel duidelijk mee zien, er gaat een nieuwe periode aanbreken. Er komt een nieuwe tijd. Het oude zal voorbij gaan en het nieuwe zal komen. En wat dat oude en wat dat nieuwe is, dat wordt duidelijk bij deze bruiloft. Een bruiloft, dat betekent dat man en vrouw een nieuw leven beginnen. We hebben geen idee wie hier de bruidegom en de bruid zijn. Hun namen worden niet genoemd. Maar aangezien Maria, de moeder van Jezus, zich met de gang van zaken bemoeit, zal het wel om een stel gaan dat dicht bij hen staat. Een huwelijk tussen man en vrouw. En ze verlaten hun ouders en ze gaan elkaar aanhangen, zoals de Bijbel dat zegt. Letterlijk staat er, ze gaan elkaar aankleven. Met elkaar verbonden. Je wordt met elkaar verweven. En lichamelijk, op seksueel gebied. Maar die verbondenheid, die eenheid, dat verkleefd zijn met elkaar gaat veel verder dan alleen dat. Ook geestelijk gezien ga je een eenheid met elkaar vormen. In die zin begin je met elkaar een nieuw leven. Als twee mensen elkaar gaan aanhangen, met elkaar verweven gaan raken, is dat ook nooit vrijblijvend. Er wordt een verbond gesloten met de afspraak om elkaar trouw te blijven, totdat de dood scheidt of de Heer Jezus eerder terugkomt. Dan gaat het oude, de ongehuwde staat, voorbij en het nieuwe, de gehuwde staat, is gekomen. De belofte van een nieuwe tijd. Als man en vrouw beloof je elkaar trouw. Je sluit een verbond voor het leven met elkaar. En een echtscheiding is ook altijd zo pijnlijk, omdat je met elkaar verkleefd bent. Het is als twee stukken papier die met lijm aan elkaar gelijmd zijn. En als dat uit elkaar gaat, dan moet het echt losgescheurd worden. En dat doet pijn en dat doet verdriet. En zoveel narigheid, zoveel ellende, zoveel gevolgen ook. Als man en vrouw beloof je elkaar trouw. Je sluit een verbond voor het leven met elkaar. Als je wat gaat verdiepen in de Joodse cultuur en in dat licht ook de evangeliën gaat lezen, trouwens heel mooi, ik was vanmiddag even het zoeklicht aan het lezen. En daar werd ook zo, wat ik iedere keer zeg, dat het zo belangrijk is dat je de Bijbel leest als een Joods boek. En daar stond ook een heel artikel in daarover, hoe belangrijk het is ook met name de evangeliën, om die vanuit de Joodse context te lezen. En toen stond daar een getuigenis van Dov Bikas. En die hebben wij daar ook leren kennen. Hij komt uit Litouwen, dacht ik. Een Jood. En hij is in Israël tot geloof gekomen. En we zijn met hem nog de straat op geweest in Tel Aviv onder de drugsverslaafden. Prachtig mooie bediening. Maar als je wat gaat verdiepen in de Joodse cultuur en in dat licht ook de evangeliën gaat lezen, dan ga je meer begrijpen dan dat je als vergriekste christen zo op het eerste oog ziet. En dat begint hier al met de opmerking dat op de derde dag een bruiloft was in Kana. Het gaat om de derde scheppingsdag. En voor ons is dat nu de dinsdag. Deze derde scheppingsdag was bij de Joden de favoriete dag om met elkaar te trouwen. Die derde dag, wij lezen daar zo overheen. Oké, de derde dag. Nee, maar dat heeft een betekenis. Want er is iets bijzonders namelijk met die derde scheppingsdag. Lees maar even mee in Genesis 1 vanaf vers 9. Genesis 1 vanaf vers 9. Gaan we eens even naar die derde scheppingsdag kijken. Zijn we bij het nieuwe verbond, gaan we zo weer terug naar Genesis. En er staat vanaf vers 9... En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen, waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Het bijzondere met betrekking tot deze derde dag is dat er twee keer staat en God zag dat het goed was. Een dubbele zegen, zeggen ze dan vanuit de Joodse traditie. Een zegen voor de bruidegom en een zegen voor de bruid. En God zag dat het goed was. En dan was er nog iets bijzonders met die derde dag. Want het gaat over zaaddragend gewas. Het gaat over zaden, het gaat over vrucht dragen. Het doel van het huwelijk is onder andere vrucht dragen. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Nou zien we tegelijkertijd daarin ook de gebrokenheid in deze schepping. Want het is niet iedereen gegeven om kinderen te krijgen. Het kan soms ook heel pijnlijk zijn. Van oudsher heeft de derde dag dus de voorkeur voor Joden om te trouwen. Vandaar in dat eerste vers de derde dag. Een nieuwe tijd zal aanbreken. En dat was, en dat onder de zegen van God. En hij zag dat het goed was. En zo'n Joods huwelijksfeest of een Galileese bruiloft, daar is heel veel over te zeggen. Maar ik beperk het nu even tot het gebruik van de wijn dat een belangrijk onderdeel was. De vrucht van de wijnstok. Er werd rijkelijk wijn geschonken. En het was ook belangrijk dat er voldoende was. Aan het begin werd de beste wijn geschonken. Op een later tijdstip, het feest duurde 7 dagen... toen maakte de smaak waarschijnlijk niet meer zoveel uit, en waarom, dat laat zich raden. En dan ontstaat er een tekort, hebben we gelezen. Dat is een schande, mag niet gebeuren tijdens een bruiloft. En Maria zegt dan tegen Jezus, ze hebben geen wijn meer. Maar ze weet heel goed dat er maar één is die het kan oplossen. Maar dan zegt Jezus, vrouw, wat heb ik met u te doen? En bij ons zou dat heel onbeschoft overkomen om zo naar je moeder te reageren. Maar dat is hier absoluut niet het geval. Jezus die eert naar de wet zijn vader en zijn moeder. Maar hij moet wel bezig zijn met de dingen van de vader. En Jezus die doet in het begin zijn werk het liefst een beetje in het verborgene. Als hij iemand geneest, dan zegt hij nog wel eens van, zeg het maar tegen niemand. Zijn tijd is nog niet aangebroken. Hij moet niet nu al gevangen genomen gaan worden. Het moet niet nu al tot zijn kruisdood leiden. Want dat zal op een bestemde tijd zal dat allemaal gaan gebeuren. Nu nog niet. En zijn moeder zegt dan alleen tegen de dienaars. En ook al zou je dat als enige vanavond onthouden. Dan zou je dat als enige meenemen. Dit is zo belangrijk wat Maria hier tegen de dienaars zegt. Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Als God tot je spreekt, als God je iets openbaart, door zijn woord heen, door woorden van mensen heen, doe het. Dat is de juiste houding die wij aannemen naar onze Heer en Heiland. In navolging van Maria wil ik dat vanavond aan jullie voorhouden. Wat hij ook tegen u zal zeggen, en hij wil tot je spreken, en hij openbaart in zijn woord zijn wil, zo wil hij tot je spreken en wat hij spreekt en wat jij hoort, doe wat hij zegt. Opdat je net als de dienaars wordt ingeschakeld om iets van de Heer Jezus, om iets van Gods plan te laten zien. De instructies zijn helder voor de bediening. En dan gaat Jezus, ondanks dat zijn tijd nog niet is aangebroken, gaat hij toch actie ondernemen. En er staan 6 watervaten. En elk vat bevat zo'n plusminus 100 liter. Dus plusminus 600 liter totaal. Schep ze maar even vol met water, zegt Jezus dan. Nou, ik weet niet hoeveel bedienden er waren. Ik weet ook niet waar het water precies vandaan moest komen, maar 600 liter, dat zal toch een behoorlijke klus zijn geweest. Wat Jezus vraagt is niet altijd gemakkelijk. Ja, we moeten doen wat hij zegt, maar wat hij vraagt is niet altijd gemakkelijk. Maar toch, doe wat hij zegt. Er zijn dus 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Nou, ik ben enigszins terughoudend om aan alle details en betekenis toe te kennen, maar deze wil ik jullie niet onthouden. Het getal 6 is het getal van de mens. 6 stenen watervaten. En ons lichaam wordt in de Bijbel ook vergeleken met een aardenvat. Een aardenvat dat onrein is. We zijn een aardenvat waar zonde aan kleeft. Er staat dan ook dat Jezus is gekomen om zijn volk te redden van hun zonde. Om ze te reinigen van hun zonde. En die vaten die worden tot aan de rand gevuld met water. En water heeft allereerst de betekenis van reiniging. En die vaten stonden daar om de handen en de voeten te wassen. Volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Water als beeld van reiniging van zonde. Als op de Sinaï de Heere God, de bruidegom, een huwelijksverbond sluit met zijn volk. Dan moet het volk, dan moet de bruid, die moet haar kleren wassen. Een wassing met water. Precies zoals een bruid zich in de Joodse traditie wast in de mikwe, in het bad. Het reinigingsbad. En zo bereidt ze zich voor op het huwelijk. Zo heiligt God zijn volk, die ook bruid wordt genoemd. God die heiligt zijn volk en hij zet ze apart voor hem. Ze kwamen uit Egypte, ze dienden de farao. Maar nu hebben ze een verbond met God gesloten. Een huwelijksverbond en ze gaan hem dienen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Het water, beeld van de reiniging. Schoongewassen worden, een nieuw begin. Apart gezet worden voor hem. Maak die vaten maar vol van water, zegt de Heer Jezus. Een complete reiniging van de aardevaten. Jezus gekomen om zijn volk te reinigen van alle zonden. Maar daar blijft het niet bij. De 6 aardevaten vullen met water. Het water is ook het beeld van de Heilige Geest. De vervulling, daar hebben we de tweede V. De vervulling met de Heilige Geest. Dan denken wij natuurlijk aan Pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest, wij die dat Pinksteren noemen. Maar het is het wekenfeest, het Joodse Shavuot. Een oogstfeest. En waar gaat het bij om een oogstfeest? Om vruchtbaarheid. Die derde dag. Die derde scheppingsdag. Zaaddragend gewas. Vruchtbaarheid. Dus even herhaling, je bent een aardevat wat gereinigd moest worden. En het water staat beeld voor de reiniging. Het water staat ook beeld voor de Heilige Geest, die je ontvangt door geloof in Jezus Christus. En de Geest in jou, die wil vrucht in jou gaan uitwerken. Dat je vruchtbaar zult zijn, ook in geestelijke zin. Dat je iets mag reflecteren van wie de Heer Jezus is. Volgens de Joodse overlevering vindt dit wekenfeest plaats op de kalenderdag waarop Mozes van God de wet ontving. Mozes ging de berg op, hij riep de oudsten bijeen om de woorden van God met hen te delen. 2 volle dagen na de ontmoeting met de oudsten, dat wil zeggen op de morgen van de derde dag, werd de wet gegeven, het huwelijk gesloten. Het huwelijk tussen God en zijn volk, de derde dag. Wonderlijk, hè, zo die verbinding van het ontvangen van de wet en later het ontvangen van de Heilige Geest. De oude situatie op de berg Sinaï, de wet gegraveerd op stenen tafelen en de nieuwe situatie met Pinksteren, de wet in het hart gegraveerd door het ontvangen van de Heilige Geest. De Geest die je leidt in alle waarheid en die je leidt om Gods wil te doen. Van oud naar nieuw. Maar om dit mogelijk te maken moet er wel iets gebeuren. Daarvoor moet het water dat spreekt van vergeving en spreekt van vervulling, verzoening en vervulling. Dat water moet veranderen in wijn. Als alle wijn op is, hebben ze waarschijnlijk al behoorlijk wat op. Een goede dominee die zou dan zeggen, nou het is nu al mooi geweest, ga nu maar eens even over op een sapje of een glaasje water. Maar Jezus zegt dat niet. Hij verandert water in wijn en wel liefst 600 liter. Nou, wij hadden vroeger in Deventer twee oudere zusters. En die waren heel vroeger, want ze zijn nu, de ene is al bij de Heer en de andere is al ruim in de 90. Maar die moesten vroeger, toen ze gedoopt werden en in de baptistengemeente kwamen, moesten ze nog een handtekening zetten dat ze geen alcohol zouden gebruiken. Nou, de wet van Mozes heeft op zich geen problemen met sterke drank. Je mag zelfs één keer per jaar je tiende besteden aan alles wat je ziel verlangt. En dan staat er in Deuteronomium 14, vers 26... runderen, klein vee, wijn en sterke drank, ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de Heere, uw God, en u verblijden, u en uw gezin. Zie je nou wel, zeiden onze kinderen toen ze in de tienerleeftijd kwamen en toen sterke drank ook wel een beetje interessant begon te worden. Zelfs Heere Jezus, die verandert water in wijn. Nou, ze vergaten wel dat er meerdere teksten in het Nieuwe Testament staan waar gewaarschuwd wordt voor overmatig alcoholgebruik. En wat die tekst uit Deuteronomium 14, vers 26 betreft, daar staat ook nog eten en drinken voor het aangezicht van de Heere uw God. Nou, het lijkt me niet dat je daar met een dronken kop kunt verschijnen, om het maar even heel plat te zeggen. Zo wil je niet voor de Heer verschijnen. Dus geen verbod op alcohol, maar alles met mate. Wat is hier de betekenis van de wijn? In dit geval, in Cana, gaat het niet direct om het wonder. En dat iedereen er maar weer tegenaan kan gaan. Het wonder wordt hier een teken genoemd. Het is een teken en de Heer Jezus die wil hiermee iets duidelijk maken. Hij wil duidelijk maken dat er een nieuwe tijd gaat aanbreken. Reiniging van je zonde en vervulling met de Heilige Geest. En wat is dan de rol van de wijn? Hoe kunnen we hier diezelfde toepassing maken dat het oude voorbij is en dat het nieuwe is gekomen? Nou, wat het oude betreft komen we weer bij Mozes. Bij Mozes vonden, net als bij Jezus, vonden allerlei wonderen plaats. Weet je nog? Ja, denk maar aan die plagen bij Farao. De plagen waar Farao en zijn volk onder leed. En de eerste plaats was dat het water van de Nijl in bloed veranderde. Niet water dat verandert in wijn, maar water dat verandert in bloed. In de oude situatie, in het oude verbond, moest het bloed van een offerdier vloeien tot vergeving van zonde. Dat is de oude situatie. En als wij het avondmaal vieren, dan is de wijn het teken van Jezus' bloed. Als Jezus de beker opheft bij de laatste Pesachviering, dan zegt hij, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Drinkt allen daaruit. In Matthäus 26, vers 27 en 28, 29, daar staat, hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Als Jezus' discipelen deze woorden horen, dan zullen zij direct verband leggen met een Galileese bruiloft. Daar gaat natuurlijk een verloving aan vooraf. En een verloving die vond plaats bij de stadspoort. En daar zijn de oudsten die wettige overeenkomsten moesten goedkeuren. Zo ook een huwelijksverbond. En de mensen die daar omheen waren, dat waren dan de getuigen. De mensen die daar op dat moment waren. En er wordt dan een geschreven aanzoek wordt dan voorgelezen. Een geschreven huwelijksverbond waarmee de bruid dan instemt. En dan worden de geschenken overhandigd, ook de bruidsschat voor de bruid. En die bruidsschat die was een soort van verzekeringspolis voor als er iets met haar geliefde zou gebeuren. Want dan moest zij goed achterblijven. En dan breekt het moment aan waarop iedereen ademloos staat te wachten. De bruidegom die krijgt namelijk een kruik met wijn overhandigd. En de bruidegom die schenkt de wijn in. Hij schenkt die wijn in een ceremoniële beker. En die beker, die biedt hij aan zijn bruid met wie hij wil gaan trouwen. Dit was de beker van vreugde, die hij met beide handen eerbiedig, respectvol en bevreesd overhandigde aan zijn bruid. Ook wel een beetje bevreesd, want hoe gaat het aflopen? Als de bruidegom de beker aanbiedt, heeft zij namelijk nog de keus of ze dit huwelijksverzoek aanneemt of afwijst. En zodra de bruid de beker ontvangt, heeft ze alle macht in handen om de bruiloft tegen te houden door de beker weg te duwen en de bruidegom af te wijzen. Anders dan alle andere trouwrituelen in het Midden-Oosten had de bruid bij een Galileese bruiloft het laatste woord. Zij alleen kon het aanzoek van de bruidegom aannemen of afwijzen. Zo is het ook met ons ten opzichte van de Heer Jezus. Je kunt hem aannemen of je kunt hem ook afwijzen. De verloving kon niet rondkomen zonder haar volledige instemming om te drinken uit de beker met wijn. En als ze het aangenomen en gedronken heeft, dan drinkt ook de bruidegom uit de beker. En zo ontstaat een nieuw verbond. Het nieuwe verbond in zijn bloed. Maar dan zegt de bruidegom iets heel wezenlijks. Hij zegt dan ten overstaan van iedereen, zegt hij dan, je bent nu aan mij gewijd volgens de wetten van Mozes. En ik zal er pas weer uit drinken met jou in het huis van mijn vader. Precies hetzelfde wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt bij de laatste Pesachviering. Hij zei immers, ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Precies zoals Jezus zijn discipelen verliet voor een bepaalde tijd, de tijd die de Vader bepaalt, zo verliet de aanstaande bruidegom zijn bruid om terug te gaan naar het huis van zijn vader, om daar een kamer gereed te maken. Zie je hoe het allemaal in elkaar valt? Natuurlijk dachten die discipelen direct bij zo'n opmerking over, ik zal het straks met jullie drinken. Ze dachten direct aan die Galileese bruiloft. Het is precies hetzelfde. En de bruidegom gaat heen om plaats te bereiden. Om een huis klaar te maken voor zijn bruid. En op het tijdstip dat de vader bepaalde, mocht hij zijn bruid gaan halen, opdat het nieuwe verbond dat al gesloten is door het drinken van de wijn, dan ook daadwerkelijk bevestigd wordt. Wat nog veel meer over te zeggen ga ik nu niet doen. Het is wel prachtig. De bruid die de bruidegom tegemoet gaat, die gedragen wordt. De bruid die de bruidegom tegemoet gaat in de lucht. Om voor altijd bij hem te zijn. Jezus veranderde water in bloed. Reiniging van zonde. Vervulling met de Heilige Geest. Het water dat brengt bloed, dat brengt leven voort. Want het leven is in het bloed. Een teken, de aankondiging van het nieuwe verbond. Wat die verbondssluiting, heb ik het vorige keer ook gezegd, heeft de Heer Jezus allereerst zijn volk op het oog. Het nieuwe verbond waar wij als erfgenamen nu al deel aan mogen hebben. Wij mogen nu al deel hebben aan die zegeningen van het nieuwe verbond. Maar in eerste instantie, Jeremia 31, vers 31, was het bedoeld voor Israël en voor Juda. De Heer Jezus heeft twee tekenen aan ons gegeven. Het eerste teken is het teken van de maaltijd van de Heer, de maaltijd van brood en wijn. En dit teken wijst naar het nieuwe verbond. Wijst naar het feit dat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen. Doe wat Jezus zegt. Als de maaltijd wordt gehouden, neem dan van brood en wijn tot zijn gedachtenis. Volgens mij gaat het komende week gebeuren, begreep u. Samen avondmaal vieren. Het tweede teken is de doop. Ook dit teken wijst heen naar dat nieuwe verbond. Naar het feit dat het oude voorbij is en dat het nieuwe is gekomen. En misschien denk je daar wel heel anders over. Over de doop wordt nogal verschillend gedacht. Ik weet niet of jullie het meegekregen hebben, maar ik had een uitnodiging gekregen van dominee Van Renen uit de Hersteld Hervormde Kerk op Urk. Hij zei van, ik ga een avond houden over het thema de doop. En hij zei, ik ga daar het een en ander over de kinderdoop vertellen. En zou jij eens vanuit de baptisten willen vertellen waarom jullie geen kinderen dopen? Nou, dat was toch heel bijzonder. Weet je wat een van zijn belangrijke argumenten was? Hij zei, weet je, hij is nog maar een jaar voorganger op Urk. En hij merkt hoeveel strijd dit onderwerp geeft. Ook in de gezinnen, ook in zijn kerk. En hij zegt, en het probleem is, vaak weten ze er ook nog helemaal geen woorden aan te geven. En dan is er alleen maar veroordeling en ze komen er helemaal niet uit. Dus laten wij ze helpen om daar ook wat woorden aan te gaan geven. Maar een heel ander belangrijk argument was dat hij zei, we komen steeds meer in een situatie dat er een scheidingslijn komt tussen bijbelgetrouw en progressief. Zeg maar vrijzinnig. Er komt een tijd aan dat we elkaar nog heel hard nodig zullen hebben. En laten we dan maar eens leren om ook met elkaar over die verschillen met elkaar te praten. Maar ik vond het heel moedig. Het tweede teken is de doop. Het oude dat begraven wordt in het watergraf. En de doop wijst op het nieuwe dat gekomen is. Uit het water, uit het reinigingsbad sta je op in nieuwheid des levens als een nieuwe schepping. Doe wat Jezus zegt. Volg het advies van de moeder van Jezus op. Luister naar hem en doe wat hij zegt. Een wonder in Cana in Galilea. Een teken met een rijke boodschap. Dit wonder heeft Jezus gedaan als het begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen die geloofden in hem. De Heer Jezus die toonde in dit teken zijn heerlijkheid en zijn glorie. Zijn majesteit. Hij liet zien dat hij de Messias is. Dat hij de Zoon van God is. Hij liet hier al zien de weg die hij zou gaan. En zijn discipelen geloofden in hem. Dat was het doel namelijk van dat teken. Deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus Christus de Messias, de Zoon van God is. Opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. God verlangt naar herstel en hij maakt dat duidelijk in dit teken. En hij verlangt ook naar een relatie met u, met jou, met mij. Hij verlangt ook als dat nodig is, dat er ook herstel zal plaatsvinden in je leven, in je relatie met hem. Zodat je relatie met God geen dode orthodoxie zal zijn of alleen maar traditie. Maar dat het echt leven zal zijn. Leven door de Heilige Geest die in je woont. Met het verlangen om uit te zien naar de Heer Jezus. Het verlangen om je door hem te laten leiden. Het verlangen om in je eigen leven iets van zijn heerlijke glorie en majesteit te weerspiegelen. En dat doen we door te doen wat hij zegt. En aan het woord gehoorzaam te zijn. Reiniging van zonde, vervulling met de Heilige Geest van God. Opdat je ook kunt zeggen, ja, het oude is voorbij. Maar in Christus ben ik een nieuwe schepping geworden. De Heilige Geest als onderpand voor een eeuwige erfenis. We hebben zo'n ongelofelijke rijkdom ontvangen. Laten we dan ook uit die rijkdom leven. Open je hart voor hem. En doe wat hij zegt. Opdat je in Christus eeuwig leven ontvangt en zult leven tot zijn eer. Amen. We gaan zingen 428 uit Opwekking. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdiend heb, het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. me bidden. Ja, Heren, wij prijzen U tot in eeuwigheid. Dat wij genade hebben gevonden, hebben ontvangen uit Uw hand. We danken en loven en prijzen U daarvoor. Dank U wel, Heren, dat we zo met elkaar hier vanavond mochten zijn en Uw woord mochten openen. Hier weer een aspect van de verbonden. En weer zijn we bij U uitgekomen, Heer Jezus. U die Uw leven gaf. Uw bloed heeft gevloeid. U die de beker omhoog hield en zeide: dit is het beker in het nieuwe verbond van mijn bloed. Drinkt allen daaruit. Dank U dat we allen daartoe genodigd zijn om tot U te komen. Om dicht bij U te zijn. Niet door verdiensten, maar door het bloed van het lam. We danken U voor Uw genade, voor Uw trouw. We danken U dat U niet loslaat wat U bent begonnen in onze levens, maar dat U het zult voleindigen. Verzoening, vervulling, verwachting. Heer, we bidden om die vervulling, Heren, dat we vol mogen zijn van U, van Uw aanwezigheid. Dat we zo vol mogen zijn dat die verwachting ook echt mag ontkiemen in onze harten. Dat we verwachtingsvol mogen uitzien naar dat moment dat de bruid opgetild zal worden. Dat we uit mogen zien naar dat moment dat we U tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij U te zijn. Heer, tot die tijd leven we nog in deze wereld. En zijn we geroepen om die heerlijke boodschap van liefde en genade te delen. Daar waar het maar mogelijk is. Heren, wilt U ons daarin gebruiken? Als een aardevat. En wilt U Uw kracht in onze zwakheid maar betonen? Heren, draagt U ons ook zo de komende week weer door en wees U met ons uit genade in Jezus' naam. Amen. Nou, we gaan volgens mij besluiten met het dooplied van mijn vrouw. En dat is: volle verzekering, Jezus is mijn. We zingen daarvan de eerste twee coupletten. We willen dat staande doen. En we bidden om de zegen. En dan vervolgens ook het derde en het vierde couplet. In onze thuisgemeente, in de Vrije Baptistengemeente in Emmeloord, zei ik vanmorgen, ook vlak voor het uitspreken van de zegenbeden, zei ik van, denk eraan, wij zijn nooit demissionair. We zijn altijd missionair. We hebben een missie uit te dragen in deze wereld, om te verkondigen dat Jezus alleen de weg, de waarheid en het leven is. En dat niemand tot de Vader komt dan door Hem. En gelukkig hoeven wij nooit daarin compromissen te sluiten. Maar we mogen compromisloos, mogen we dat verkondigen. Gelegen of ongelegen. En betrek dat maar vooral op jezelf, of het gelegen of ongelegen komt. Niet bij die ander, maar vooral bij jezelf. Dat je iets mag uitdragen van wie Hij voor je is. Nou, dat kunnen we niet vanuit onszelf. En daar hebben we de zegen van God bij nodig. En daar gaan we samen ook om bidden. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. En met blijven met u allen. Totdat onze Heer Jezus Christus komt in heerlijkheid. Maranatha. Amen. Ik ga zo meteen nog even bij de deur staan, maar net als de vorige keer ga ik geen handen schudden, want ik drijf bijna. Dus dan wordt het een beetje. Maar een hele fijne avond nog en een hele gezegende week toegewenst. We gaan nog twee coupletten zingen van opwekking 220. Volle verzekering.